Gemeente, wij openen Gods woord en dat doen wij uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten. Galaten 5 is de schriftlezing. Wij lezen in dat hoofdstuk in het geheel. De tekst die centraal zal staan in de prediking vindt u in vers 24 en 25 van Galaten 5. Dus vers 4 en 25 in het bijzonder staan wij bij stil en wij lezen het hele hoofdstuk. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft en word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dat betekent, word niet opnieuw met het juk van de slavernij gevangen. Zie, ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. Hij zal u niet nuttig zijn. En ik betuig wederom aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is, dat hij schuldig is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. U bent van de genade vervallen, afgeweken. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar het geloof door de liefde werkende. Gij liept wel, u liep goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heer dat u niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert, die onrust zaait, zal het oordeel dragen wie hij ook is. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis van het kruis vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk dit. Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelf. Maar indien gij elkaar bijt en vereet, verslindt, zie toe, pas op dat gij van elkaar niet verteerd wordt. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheid van het vlees niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilt. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo bent u niet onder de wet. De werken van het vlees nu zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, dat betekent tovenarij, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij ook door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. En laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkaar tergende, elkaar benijdende. In mijn eigen gemeente in Poortvliet hebben we de prekenserie over Galaten 5 vers 16 tot en met 26 vanochtend beëindigd. En dat is de preek die ik ook vanmiddag hier mag houden. Dat is de laatste preek van Galaten 5 en daarvan vers 24 en vers 25. En boven de preek schrijven wij, laten wij door de geest wandelen. Laten wij door de geest wandelen. En daarbij twee aandachtspunten. De eerste bij vers 24, dat is het vlees gekruisigd. Het vlees gekruisigd. En ten tweede, dat is bij vers 25 En ook bij vers 26, de geest gevolgd. De geest gevolgd. Dus laten wij door de geest wandelen, het vlees gekruisigd en de geest gevolgd. In Galatië hield iedereen zichzelf voor iets bijzonders. Nu is dat ieders hart hoor, zeker dat van een godsdienstig mens. Maar dat trotse hart moet afgebroken worden door de zuivere prediking van Christus. Maar in Galatië werd dat trotse hart juist opgebouwd door de onzuivere prediking van dwaalprofeten. De zogeheten judaïsten. Zij sleepten het volk terug naar de werken van de wet. Ze beleden wel het is Christus alleen, maar daar kwam nog iets bij. Want je moest je toch nog wel laten besnijden om zalig te zijn. En je moest nog wel dit hebben en je moest nog wel dat kennen. En nog wel zus en zo. En dan zeiden ze nee, heb je dat niet en ken je dat niet? Dan ben jij geen kind van God, maar ik wel. Ja, de Galaten die hoorden preken waarin je in de spiegel keek van je vrome gezicht. En daarin je kuif nog eens goed strak kon kammen. Er klonk niet meer rechtvaardiging van de goddeloze zoals Paulus het hen had geleerd. Maar de rechtvaardiging van de vrome. Maar middels deze brief zette de Heilige Geest daar een kruis doorheen. En middels deze brief doet hij dat ook deze middag al hier in ten eerste het vlees gekruisigd. In de eigen gemeente zijn we dus vers voor vers Galaten 5 vers 16 tot 26 doorgegaan. Daar kan ik natuurlijk niet alles meer over zeggen. Maar we zien in vers 22 de werken of de vrucht van de geest tegenover de werken van het vlees gezet in vers 19 en 21. En als Paulus dat zo tegenover elkaar gezet heeft, dan zegt hij in vers 23, tegen de zodanigen is de wet niet. Daarmee bedoelt de apostel degene die de Heilige Geest daadwerkelijk hebben ontvangen, die zijn niet meer onder de wet. Die zijn niet meer onder de aanklacht van de wet en niet meer onder de vloek van de wet. Zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Niet meer onder de wet, maar onder de genade, onder de vrijheid, waar ook hoofdstuk 5 mee begint. Sta dan vast in de vrijheid waarmee de Christus ons vrijgemaakt heeft. Nu om maar gelijk een vraag te stellen, gemeente van Oud-Beijerland. Kent u dat leven? Van vrijheid in Christus. Niet meer onder de wet. Niet meer onder de vloek, maar onder de genade. Ja, maar zegt iemand, hoe kan dat? Want hoe zit het dan met dat vlees? De apostel Paulus zegt toch zelf in Romeinen 7 vers 14, juist in het leven met de Heere, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En we zagen toch ook in vers 17 van ons tekstgedeelte dat Paulus de strijd tussen vlees en geest schildert. Wij zondigen iedere dag. Wij kiezen iedere dag voor onszelf en voor de dood. Wij vermeerderen onze schuld des te meer iedere dag. Hoe kan dan ooit een zondaar niet meer onder de aanklacht en onder de vloek van de wet zijn? Laat staan dat wij de vrucht van de geest zouden kunnen dragen. Daarom schrijft Paulus ook vers 24 op. Maar je zou ook mogen vertalen, want die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd. Misschien schrikt nu een jong of meisje en die denkt, het vlees gekruisigd? Vlees, dat is toch mijn lichaam, dat is toch je vlees. Moet dat dan aan het kruis? Nee hoor. Paulus bedoelt met vlees je zondige mens van binnen. Dat bedoelt Paulus met vlees. En dat is gekruisigd, zegt Paulus. Het is opvallend dat er staat, die van Christus zijn, die hebben het vlees gekruisigd. Ik heb in de voorbereiding van deze preek opgezocht, bedoelt Paulus niet dat wij bezig zijn met dat vlees te kruisigen? Of dat dat nog moet gebeuren, of iedere dag? Nee, Paulus zegt echt, zij hebben dat vlees gekruisigd en dat is afgerond in het verleden. Ja, wie kan dat nou zeggen? Wie kan dat nou zeggen? Misschien die allerheiligste christen, die diepe belevenis heeft gehad en die zo'n heilig en nabij leven met de Heer. Ik heb misschien die. Nou, die kan dat zeker zeggen. Maar moet je zien wat de apostel zegt. Die zegt, maar die van Christus zijn. Zonder uitzondering. Allen die het eigendom van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd. Dat staat er. En daarom zijn ze niet meer onder de wet. Want dat vlees, hè, die zondige ik, die werd aangeklaagd door de wet. Die werd vervloekt door de wet. Maar hier zegt Paulus, dat vlees is gekruisigd. Dat vlees is verloren gegaan. Dat vlees is al vervloekt. Is onder Gods rechtvaardige oordeel gekomen. En is verloren gegaan. Daarom kan ik rustig zeggen, gemeente, als iemand die zegt te geloven, nooit van zijn leven in Jeruzalem is geweest, die is geen kind van God. Wacht even, zegt iemand. Dominee, zegt u nou dat wij om zalig door de verplicht en bedevaartsreis naar Jeruzalem moeten? Nee, dat zeg ik echt niet. Ik leg mijn tekst uit. Paulus die zegt, die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd. Ja, dominee, wat bedoelt u nou? Dat vlees is gekruisigd, zegt onze tekst. En dat betekent, dat vlees is met Christus gekruisigd. Dat staat in verbinding met de kruisdood van Christus. En vergeef me het voorbeeld, maar jongeren, om dat voor jullie duidelijk te maken, dan heb je thuis het wifi. En daar kun je dan je telefoon mee verbinden of je laptop. Dan ben je ermee verbonden, dan heb je daar toegang toe. En zo zegt Paulus, zijn Gods kinderen verbonden met de kruisdood van Christus. Die waren dus in Jeruzalem. Die zijn op Golgotha geweest. Mijn vlees hing daar ook. Die is met hem gekruisigd. Dat is het evangelie, gemeente, van de plaatsvervanging van Christus. Dat gaat zo ver alsof wij zelf dat werk van God volbracht hebben, zegt de catechisme zondag 23. O, dat vlees, dat is geoordeeld, dat is veroordeeld, dat is vastgespijkerd, dat vlees is verloren gegaan. Mijn vlees is de vloek van de wet ondergaan, mijn vlees is gestorven. En daarom kan de apostel Paulus in Galaten 2 vers 20 zeggen, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En jongens en meisjes, als de deurbel nou gaat bij jullie thuis en ze vragen naar jou, is Anna thuis, is Pieter thuis, ja wat zeg je dan? Ja, dat ben ik. Nou, zo werd er eens aangebeld bij een dominee, 150 jaar of iets meer geleden, dominee Kolbrugge. En toen vroeg een man, is dominee Kolbrugge thuis? En hij deed zelf open. Weet je wat hij zei? Kolbrugge leeft niet meer. Want die was met Christus gekruisigd. Maar Christus leeft in mij. En zo gemeente, wordt een ieder uitgenodigd om te sterven. Als Christus u wordt aangeboden namens God de Vader. Als u genodigd wordt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Dan nodigt Christus u uit en dan zegt hij, kom en sterf. Dan gaat je vlees aan het kruis en dan sterf je, dan ga je daar vervloekt en dan deel je in zijn kruisdood. Want wie niet sterft voordat hij sterft, zal eeuwig sterven wanneer hij sterft. Gods kerkgemeente heeft de dood al achter de rug. En het is zo noodzakelijk dat u sterft aan dat vlees, anders zult u het eeuwig doen in de hel. En het is zo noodzakelijk om te komen tot Christus met al uw zonden, met al uw schuld. U moet opnieuw geboren worden, gemeente, en u wordt genodigd, kom tot de wateren. En het is zo nodig, ook in vakantietijd, want we weten al gaan we eventjes kanoën, gemeente. Het kan zomaar eeuwigheid zijn. Dan komt die vraag op ons allen af. Is ons vlees met hem gekruisigd, ja of nee? Met al haar bewegingen, zegt Paulus, met al die zondige neigingen. Met al haar begeerlijkheden, met al die zondige hartstochten en verlangens. Die van Christus zijn, hebben hun vlees gekruisigd, anders behoort u, behoor jij Christus niet toe. En begrijpt u me niet verkeerd, dat kruisigen van het vlees is geen voorwaarde om bij Christus te horen. Het is andersom. Als u bij Christus hoort, dan is het logische gevolg dat uw vlees gekruisigd is. De grote vraag is dus, gemeente, zijn wij eigendom van Christus? Daar spant het om. Ja, hoe weet je dat? Ik las laatst bij dominee Felix, een hervormd predikant van 150 jaar geleden, iets meer nog, die zei, wanneer ben je nou het eigendom van Christus? Hij zegt, als je hem hebt aangegrepen, zoals hij ons in het evangelie wordt geopenbaard. Zoals die bloedvloeiende vrouw. Het was maar de zoom van zijn kleed. Uw geloof heeft u behouden. Jongens en meisjes, dat wil zeggen, als je op de Heer Jezus vertrouwt dat hij jouw zonde schuld heeft weggenomen aan het kruis, dan zegt de Bijbel, dan ben je zalig. En nu zeiden die dwaalleraars in Galatië, die zeiden, ja maar wacht even, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg, daar moet nog wat bij. Daar moet nog dat ene werk van de wet bij. Daar moet nog die hele bijzondere ervaring bij. Maar Paulus zegt, als dat nou zo is, dan is Christus voor niets gekruisigd. Daar moest er toch nog een beetje van u meedoen. Al zou er een engel uit de hemel op de kansel staan, zegt Paulus, die een ander evangelie preekt dan ik heb gepreekt, die zei een vervloeking. En dat is het wonder, gemeente, van het kruis. Zij die genoeg hebben aan het kruis alleen, voor al hun zonden en ellenden, die zijn met hem gekruisigd. Die zijn door het geloof Christus ingelijfd en delen in zijn werk. Dat vlees is gekruisigd. Maar nou is het wel wonderlijk dat in ons vers niet staat, wij zijn met hem gekruisigd, maar zij hebben het vlees gekruisigd. Kijk, in Galaten 2 vers 20 staat het nog. Hè? Ik ben met Christus gekruisigd. Dat overkwam ons. Hè? En ieder die de Heer heeft lief gekregen zal zich daarin herkennen. Toen dat wonder van genade kwam. Toen werden wij met hem gekruisigd. Maar dan staat 3 hoofdstukken later. Wij hebben dat vlees gekruisigd. Blijkbaar is dat ook iets wat wij doen. Het is allebei. En laten we daar dan eens ons leven naast leggen, gemeente vanmiddag. Dan zullen we zien of we in waarheid Christus toebehoren. Denk eens dan aan de tijd, hè, toen de Heer in uw leven kwam. Toen u belast was met zonden en schuld. En toen Hij met zijn schuld uitdelgende liefde ons opzocht. En dat wonder van genade mocht opengaan als een boek. En zicht op dat kruis. Oh, het is in Hem en het is in Hem alleen. Toen, gemeente, deden we toch vrijwillig of niet? Dat vlees aan het kruis of niet? Weg. Wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigendom ik ben. Al die wereldliefde, alles wat zonde was en tot zonde kon leiden, weg aan het kruis. Die films, die muziek. Die oneerbare kleding, ook als het 30 graden is. Die drankfles, die verslaving, die duistere oorde waar je te vinden was. Die verkeerde vrienden weg. Het vlees met hem gekruisigd. Toen kregen we toch een ander leven, gemeente. En niet alleen met breken met de wereldliefde, maar ook met de liefde tot de godsdienst zonder Christus. En of dat nou lichte godsdienst heet, of dat het nou zware godsdienst heet, het komt precies op hetzelfde neer. Alles waar ik mee ben opgevoed, alles wat ik heb geleerd, alles wat goed voelt en wat ik denk dat hoort, alles buiten het kruis, weg, weg, weg. Om buiten Christus nou niets meer over te houden. Helemaal niets, want die poort is nauw, die poort is eng. Er kan niets meer doorheen dan het kruis. Alles verliezen. En we deden het vrijwillig toch. Ook dat allerlaatste beetje wat we nog overhielden. Dat ene werk, die ene bevinding, die ene verborgen zonde. O, Paulus zegt in Galaten 6 vers 14, maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Zalig. Zalig de mens die zo heeft leren zien op Golgotha. Ja, dan mag je toch zingen. Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook meer of goud. Moede kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. Dat zegt de Geest in onze tekst. En die oren heeft, die horen. En dan nog één ding voor we verder gaan, want er staat nog één vraag overeind. Hè? Hoe zit het nou met die strijd? Met dat vlees. Het is allemaal prachtig toen je in die eerste liefde je vlees mocht kruisigen. Maar nu, hè? Nu. Als dat vlees weer zo levend is. Als het weer zo voelt alsof we vastzitten aan het stof zoals we gezongen hebben. Wat dan? Wat heb je dan aan deze tekst? Nou, dat is een geweldige troost. Troost, dominee, u bedoelt een aanklacht. Ja, dat bedoel ik ook. Dat allereerst. Dan voel je weer hoe ver weg je bent bij de Heer. Hoezeer dat vlees weer leeft en je de ruimte hebt gegeven. Dan moet je jezelf weer vervloeken. Dan toch juist, gemeente, is er ruimte voor de troost. Bij droefheid. Die troost van onze tekst. Dat de apostel zegt, toen wij het eigendom van Christus werden uit genade. Toen stierf die oude mens niet voor 1%. En dat we de rest van ons leven steeds meer procentjes moesten laten sterven door werken. Toen stierf die oude mens volledig en helemaal. Die is dood en verloren. Wetende dat onze oude mens met hem is gekruisigd, gemeente. En als dat wonder open gaat, het ligt in hem vast. En in zijn kruis, ongeacht mijn werken. Dan leren we sterven. En dat geeft nou juist de kracht voor dat nieuwe leven met hem. En dat is het tweede punt. De geest gevolgd. Want Paulus die stopt niet bij vers 24. Daar heeft hij geschilderd hoe het voor iedere gelovige ligt. In Christus. En vanuit daar gaat hij er een vermaning aan vastknopen als het ware. Hij zegt, zo ligt het in Christus. Die hebben het vlees met hem gekruisigd. En dan, indien wij door de geest leven. Zo laat ons ook door de geest wandelen. En Paulus bedoelt daar vooral mee te zeggen, indien wij door de geest levend zijn. Als wij dan levend zijn gemaakt met Christus. Laat ons ook door die geest wandelen. Laten wij niet een AED gaan leggen op dat vlees. Laten wij dat vlees niet weer gaan oplappen. Maar laten wij wandelen door de geest. Vroeger zeiden ze dan, dit verschil tussen je staat en je stand als christen. Je staat kan van God rechtvaardig zijn in Christus, maar je stand kan ver beneden de maat zijn. Of misschien in taal wat jongeren iets meer begrijpen. Je hebt een positie en je conditie. Als je geplaatst bent op die renbaan naar het eeuwige leven, dat is je positie. Maar als je conditie dermate slecht is, dan hou je het geen 100 meter vol. En dat was het probleem bij die Galaten. Die hadden helemaal geen conditie, ze leefden ver beneden hun stand. En dusdanig dat Paulus zegt, ik ben in twijfel over u. Bent u nu echt in Christus of is het schijn? Ik weet het niet meer. Ja, Paulus komt met de roede van de wet, maar zeer zeker ook met de balsem van het evangelie. Paulus zegt, pas op, bij christen zijn hoort een leven. Pas op, dat komt nou. Laten wij, jij sluit zichzelf erbij in, prachtig. Komen zo nog verder op. Laten wij door die geest wandelen. In de grondtaal staat het eigenlijk nog rijker. Daar staat niet zomaar een wandel, hè, dat het niet uitmaakt waar je stapt. Maar daar staat: laten wij door de geest in het spoor wandelen. Jongens en meisjes, welk spoor zou dat zijn? Welke weg moet je dan volgen? Nou, misschien zegt er nu een jongen of meisje, ja, dat is die smalle weg. Die naar het eeuwige leven leidt en niet die brede weg die naar het eeuwige verderf leidt. En dan zeg ik, nou jonge meisje, je hebt helemaal gelijk. Dat bedoelt Paulus, laten wij op de smalle weg wandelen. Hoe? Hoe? Doe je dat even? Even bidden? Even? Ja. Paulus zegt, door de geest. Laten wij door de geest in dat spoor, want anders kan het niet, anders gaat het niet, anders gebeurt het niet. Alleen door de geest. Hoe kom je dan in contact met de geest, dat je door die geest wandelt? Daar hebben we toch net van gezongen, gemeente. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat is het wandelen door het woord. Het wandelen in de inzettingen van de Heere. En daar is Psalm 119 één grote verklaring. Één grote lofpsalm van de weg van de Heere door woord en geest. Maar kijk, dan komen we tot de praktijk. Gemeente, hoe vaak dwalen we niet af? Psalm 119 eindigt dan ook behoorlijk ontnuchterend. Na zoveel versen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Afgeweken. Zijn er hier nog ronddwalers vanmiddag? Die het spoor bijster zijn? Afgeweken van de smalle weg. Dan denk ik aan Bunyan's Christenreis. Ouders, je hebt die ook in kindereditie. Misschien heeft u die al lang. Prachtige boek, echt de moeite waard om bijvoorbeeld op de zondag te lezen met onze kinderen. In Bunyan's Christenreis. Hopende en christen die lopen op die smalle weg. Maar ze hebben heel veel meegemaakt. Heel veel verzoekingen. En hun voeten doen pijn. En ze zijn moe. En de weg zit vol hobbels en kuilen. En dan op den duur komen ze bij een soort kruising. En zo naast die smalle weg loopt het bijpad. En dat bijpad is een weiland. Heerlijk zacht aan je voeten. Eindelijk geen hobbels en geen kuilen meer. De gemakkelijke weg. Ja, zegt Christen, ja, maar dat bijpad dat loopt zo naast de smalle weg. Daar kunnen we gewoon overgaan. Nou, daar gaan ze. En ze vragen nog aan een ander die ook op dat bijpad loopt. Hé, waar gaat deze weg heen? Oh, naar het hemels Jeruzalem hoor. Oh, fijn zeg, zie je wel, we zitten goed. Dat was ijdel vertrouwen die dat zei. Ze bedrogen zichzelf. Kozen voor het gemak. Voor het vlees, hoe begrijpelijk ook, hè? Hoe begrijpelijk ook. Zijn er nog zulke vanmiddag? Voor het vlees gekozen, voor het gemak. De geest zegt, wandel door mij. Het rechte spoor. Kijk waar het christen en hopende bracht. Ze vielen in slaap op dat bijpad. En ze werden wakker gemaakt door een reus met een knots in zijn hand. En ze werden geworpen in de kerker van het kasteel Twijfel. En ze werden afgeranseld bijna tot de dood toe. Herkenbare gemeente, dat de wanhoop, dat de twijfel je afranselt bijna tot de dood toe. Tot in het gebed Christen ineens besefte het door de geest. Ik heb een sleutel in mijn zak. De sleutelbelofte. En ja, die past op de kerkendeur en die past op de kasteeldeur en ze konden vrij uitgaan. En zo zegt de Geest, gemeente, wandel nou met die sleutelbelofte, Christus Jezus. Terug naar het kruis, terug naar de rechtvaardiging, terug naar Christus. Wandel in het spoor. En dat wandelen in het spoor, hè, in onze tekst, dat is eigenlijk taalgebruik afkomstig uit het leger. Militair taalgebruik. En dat wordt gebruikt voor het in de pas blijven van soldaten. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, in de pas, in de pas. En zo zegt de apostel Paulus, blijf in de pas, soldaten van Christus, links, rechts, op het juiste spoor. Dat is dat wandelen door de geest. En dat bestaat uit twee dingen. Dat zegt ook zondag 33 van de catechismus, de dagelijkse ware bekering, namelijk de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dat is het hele wandelen door de geest. De apostel Paulus, die besteedt verreweg het meeste aandacht in onze verzen aan de afsterving van de oude mens. Dat zal ik dan ook doen. Ik zal kort nog even die opstanding van de nieuwe mens noemen. Maar het gaat vooral om de afsterving van de oude mens en dan vooral in vers 26. Maar Paulus wil zeggen met dat wandelen door de geest, pas op. Als je dus een soldaat bent, betekent ook dat er strijd is. Pas op. Vergeet niet dat je in oorlog bent. Pas opgelaten. Jullie oude mens is eenmaal gestorven aan het kruis, maar denk niet dat je niet meer hoeft te sterven. Iedere dag nog. Je bent in oorlog. En als jij dat vlees niet dood, zal dat vlees jou doden. Zo ligt het. Ik het vlees doden? Oké. Dat is het leven door de geest. Dus dat is door de geest. Maar je snapt wat ik bedoel. En dat betekent dus niet dat vlees gevangen nemen. Dat betekent ook niet dat vlees bewusteloos slaan. Maar dat is niets anders dan dat vlees iedere dag doden kruisigen. En misschien is dat iemand zijn worsteling. En we worstelen er allemaal mee. Maar iemand die echt, echt kopje onder daarin gaat. Ik kan je een prachtig boekje aanraden van John Owen, een puritein. Is niet lang geleden in het Nederlands vertaald. En dat heet Als zonde mij omringt. Als zonde mij omringt van John Owen. Dat gaat over de doding van de zonde. Prachtig. En Christus die zei het toch. Dat wij dagelijks ons kruis op ons hebben te nemen. Dagelijks. Kruisiging. En gemeente, ik begin een beetje te wennen aan het kruis soms. Maar dat kruis is een martelwerktuig. Iedere dag aan het martelwerktuig. Dat is vreselijk. En wie gingen er aan het kruis? Niet de kleine boef hoor. De grootste van de misdadigers. Dus willen wij ons vlees dagelijks kruisigen, hebben wij onszelf dagelijks te zien als de grootste van de zondaren. Als er iemand in mijn gezin of iemand in mijn gemeente nog een grotere zondaar is dan ik, dan zal ik mijn vlees niet kruisigen. Ik zal mijn vlees misschien streng toespreken. Ik zal het misschien straf geven, maar aan het kruis. We hebben iedere dag de geest nodig die ons daarvan overtuigt, gemeente. Door dat woord. Om dagelijks te sterven. Dagelijks dat vlees te kruisigen, hoewel het al gekruisigd is. Dat is het dubbel leven van een christen. En een voorbeeld van dat afsterven van het vlees geeft Paulus dus in vers 26. En daar zegt de apostel, laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkaar tergende, elkaar benijdende. Paulus spoort hier aan om niet ijdele eer te zoeken. In de kerk bedoelt hij dan ook wel specifiek. In het leven ook met de Heer. Hoogmoed. Jezelf naar de voorgrond schuiven. Er zijn weinig dingen zo erg als het zoeken van eigen eer in de kerk. Echt waar. Dat je lof van mensen wil hebben. En een dienaar wordt van mensen en niet meer van Christus. Dat jij die doorleefde, bekeerde christen wilt zijn. Of juist dat jij die onbekeerde, eerlijk onbekeerde, niet-christen wil zijn. Daar ga je wat mee worden. Daar ga je wat mee worden. En dan ga je concurreren met Christus. Christus verdient alle roem en eer, de volle 100%. En als wij er wat procentjes van gaan afsprokkelen, een beetje voor onszelf, dan gaan we concurreren met Christus. En in Galatië moest Christus heel wat eer missen. Want de een die had wel zo'n bijzondere ervaring gehad. Het ging precies zoals hij zei. En die ander, oh, die had dat werk van de wet gedaan en die was dusdanig vroom. Als die het zei, dan was het zo. En de ander, die kwam weer uit zo'n godvruchtig geslacht, die had toch een naam, zeg. En de ander, die ging aan het avondmaal en die was daar zo trots op. En weer een ander, die ging niet aan het avondmaal en die was daar weer trots op. En dat lieten ze elkaar weten ook. Ijdele eer. Nutteloos lege roem. Het is geen roem. Luther zegt, wat is onze roem? Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat is onze roem. En zo ging men elkaar tergen en benijden. En jongens en meisjes, moet je het voor je zien, hè? Dat die soldaten zo op het smalle pad heen marcheerden. En dat de een de andere soldaat liet struikelen. En de andere soldaat trok aan het uniform van degene voor hem en de ander die duwde juist weer. Die smalle weg, hè? En zo rolden ze over elkaar heen van ruzie. Nee, ik, nee, ik, nee, ik. En ook de oprechte onder hen die wel wilden wandelen in de pas naar het hemels Jeruzalem, die struikelden er ook door. Of die moesten uitwijken. Er kwam een chaos op weg naar het hemels Jeruzalem. En daarom werkelijk waar, er is weinig zo erg als het najagen van eigen eer in de kerk. Paulus zegt, die roemt, die roemen in de Heer. In de kerk mag geen andere roem gevonden worden dan de Heer, de kruiskoning. Laat de wereld maar hun Max Verstappen roemen en hun voetbalhelden en weet ik wat allemaal. Maar laten wij Jezus Christus eren als de koning en schepper en verlosser. Laten wij door de geest wandelen. En wat hebben wij dan te verliezen, gemeente? Alles toch. Alles wie we zijn. Wat we hebben. Wat we voelen. Onder welke dominees we gezeten hebben. Onder welke stromingen wat we beleefd hebben. En zus en zo. Paulus zegt, ik acht alles schade en drek. Riool in hout. Om de uitnemendheid van Christus. Dat is wat, gemeente. Dat is een strijd. Maar hij die vorst der aard is die hulde waard. En dan zegt Paulus, laten wij niet zoekers zijn van ijdele eer. Hij zegt niet, jullie gaan laten. Hij zegt, nee, laten wij. Paulus kent zichzelf als een arglistige hart. Hij weet wat voor trots er in dat hart leeft. Laten we die kan niet opgaan, maar laten wij wandelen in de pas, door de geest. Koers houden naar het woord. Kijk, en daar sterven wij, gemeente. En met dat wij sterven, staat er weer een nieuwe mens op door de geest. En dat is de opstanding van de nieuwe mens. Calvijn zegt, de dood van het vlees is het leven van de geest. Nou, en dan hebben we de vrucht van de geest. Dat zoeken. Daarom smeek aan de genadetroon. Dan hebben we de middelen die de Heilige Geest geeft, waardoor die nieuwe mens opstaat. Het woord, lezen, dat het gepreekt wordt. Het gebedsleven, gemeenschap der heiligen, de sacramenten. Dat zijn de middelen die de Heere gegeven heeft. Om achter hem aan te gaan op die welgebaande wegen. Waar het spoor van het kruis doorheen is getrokken. Met bloed is bedrupt. Die weg, gemeente. En alleen die weg hebben wij te bewandelen. En dan mag je jezelf verliezen. En dan zegt de Heer, u zult stil zijn. En ik zal voor u strijden. Kijk, dan zingen wij. In God verblijd. Aan hem gewijd van zere wegen. Want groot is Heeren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Amen. Van die psalm gaan wij zingen, psalm 138, vers 3.